Hallo CryptoCoiners, het is woensdag 9 december 2020. De Bitcoin is naar beneden, de koers van de Bitcoin in ieder geval is naar beneden gegaan. We zitten op dit ogenblik, als ik het opneem, het is nu 11:15, het is iets later dan normaal gesproken. We staan nu iets onder de $18.000, dat is een stukje lager dan de $20.000 waar we vlakbij in de buurt stonden. Iets meer dan een week geleden en de blogs aarzelden daar ook niet om te schrijven hoe slecht het op dit ogenblik allemaal gaat met crypto. Ga maar eens wat willekeurige blogs af. Je komt termen tegen als bloedbad, duikvlucht, kortom, noem maar op. Het is elke keer weer hetzelfde verhaal. Ik zit ook te wachten, eerlijk is eerlijk, totdat de Telegraaf vandaag een artikel schrijft met de trend van de Bitcoin op weg naar een dieptepunt, iets dergelijks. Mensen, het gaat natuurlijk allemaal helemaal nergens over dit. Er is niets aan de hand met de waarde van de Bitcoin. Er is niets aan de hand met de Bitcoin trends. Dit is niets meer of minder dan een simpele correctie. Dat is alles wat het naar mijn mening is. Voor de zekerheid, alles wat ik je ga vertellen vandaag. En ik ben een beetje in een rant-stemming, oftewel ik ben een beetje in een stemming waarbij ik zo meteen tekeer ga trekken tegen allerlei dingen. Dat alvast, daar wil ik je even voor waarschuwen. Maar er is, als je naar de gewone charts kijkt, op de gewone intervallen, niet op de 5-minuten intervallen en op de uren intervallen, maar naar de dagchart, dan zie je dat er helemaal niks aan de hand is. Ik kijk nu naar de Bitcoin-chart. De Bitcoin versus de dollar. En ik zie dat we nog steeds in een bullish trend zitten. De high is nog steeds de hoogste high. En de low is nog steeds de hoogste low. Oftewel, bullish. Zwaar bullish. Het ziet er wat vertekender uit als je kijkt naar de urenchart. Daar komen we zo meteen op terug. En even voor de zekerheid, als je de agenda hebt gemist, wat gaan we doen vandaag? We gaan het vooral hebben over die koersdaling van de Bitcoin. En wat je hier nou eigenlijk mee kunt. En vooral hoe het nou eigenlijk komt, naar mijn mening. En natuurlijk kijken we ook eventjes naar de trends, de altcoin trends en de altcoin barometer. Weet je wat, laten we daarmee gaan beginnen. Dus ik gooi de zaak even om, want ik heb waarschijnlijk wat meer tijd nodig om me echt even uit te leven als het gaat om die Bitcoin prijsdaling en hoe dit nou eigenlijk precies komt. Dus eerst maar even naar de scanner. En dan zie ik, als je dus met altcoins wil gaan traden, dat je vandaag een beetje erg wilt gaan oppassen, want door de Bitcoin tank van $2000 in twee dagen tijd, zijn de meeste altcoins ook in waarde gedaald, in ieder geval in Bitcoin waarde gedaald. De altcoins barometer over de dagcharts staat op -1,7%. En ik haal die informatie overigens uit de CryptoCoiners scanner. De altcoins zijn nu, als je ze met Bitcoin wilt kopen, 1,7% goedkoper dan dat ze gisteren om deze tijd waren. Dat is veel. En ze zijn ook 0,6% goedkoper dan 4 uur geleden. Ze zijn iets duurder dan een uur geleden. Kortom, er lijkt een lichte verbetering in te zitten. Maar als je in het begin een trader bent en je wilt traden met altcoins, je wilt eigenlijk Bitcoin gaan gebruiken om altcoins te kopen en die met winst te verkopen, oppassen wat je handelt tegen de storm in. Snelle trades, heel snelle trades. En nogmaals, als je in het begin een trader bent, misschien even wachten. Gewoon even rustig die barometer afwachten. Heb je die nou niet? Heb je de barometer niet, omdat je de scanner niet hebt? Vraag dan gewoon even in een van onze chatgroepen wat de stand van de barometer is op dit ogenblik, zodat je zelf kunt beslissen of je wel of niet wilt instappen. En je zou natuurlijk ook kunnen kijken naar een website zoals Coin360. Ik post die links wel eventjes in de show notes van deze podcastaflevering. Kortom, de barometer ziet er allemaal niet zo heel positief uit. Alweer niet. What else is new? En dan de trend. Ook niet zo positief. De trend op de gewogen trend op de altcoin charts, uitgedrukt in Bitcoin, dus de altcoin-Bitcoin muntparen, is weer zwaar bearish, 20% bearish, iets meer zelfs nog. En de dollar charts trend is nog steeds bullish, gelukkig. Dus de dollarprijs, de trends op de dollar charts, goed uitdrukken van altcoins, is bullish. Dus als je wilt gaan traden, en dit is misschien wat moment, misschien heb je wel een short positie genomen op Bitcoin, omdat de prijs begon te dalen en je duidelijk zag dat de bearish trend op de urenchart bevestigd werd. Dus misschien heb je Bitcoin verkocht. Je zou nu met die dollars kunnen gaan traden. Gewoon dollarcharts pakken, dollars versus of altcoins versus dollars, want die trend is 27% bullish. Daar kun je vandaag absoluut mooie winstjes pakken, zeker weten. Oké, tot zover even de barometer en de trends. Die laten we verder vandaag voor wat het is, want we gaan het hebben over de prijsontwikkeling van de Bitcoin en hoe het komt en wat je kunt doen en wat je vooral niet wil doen natuurlijk. Oké, eerst even de dagchart. Ik kijk naar Bitstamp. Bitcoin versus de dollar, niets aan de hand. Gewoon doorlopen, niets aan de hand. Ten opzichte van 2 dagen geleden is de prijs weliswaar gedaald en flink wat gedaald. Laten we eerlijk zijn, dit is 6-7%. Dat is best wel veel, maar de trend is nog steeds de trend. We zijn nog steeds bullish. De high die we hebben gepakt vorige week, volgens mij vorige week dinsdag, van wat was het, bijna $20.000, iets onder de 20.000, is nog steeds de hoogste high. En de laatste low die we hebben gezien, die zat op 26 november, de donderdag voor Black Friday. Die is nog steeds de laagste low. Ik heb 2 alerts gezet. Ik vertelde dat maandag ook al in de podcast. Eentje op 20.000 in de plus. Of eentje op 20.000 voor een winstalert. Eentje op 16.000 voor een verliesalert. Tussen aanhalingstekens de prijs. En geen van beide is nog afgegaan. Er is helemaal niks aan de hand. Het is allemaal heel rustig op de dagchart. Het ziet er op de urenchart een stuk spectaculairder uit. Eerlijk is eerlijk. Als je naar die urenchart kijkt, dan denk je, oh jee, de weg naar de bodem is nu wel ingezet. Nou, ook daar is eigenlijk niet zo heel erg veel aan de hand, als ik heel eerlijk ben. Waar ik even naar kijk, en ik zal hem er even bij pakken, want ik heb even wat dingen uitgezet hier. Zo. Maar als ik de driehoek erbij pak, die ik tekende afgelopen maandag al, zelfs vorige week eigenlijk al, maar die werd doorbroken. Die symmetrische driehoek, waar we het afgelopen maandag over hadden in de podcast en waar we het ook afgelopen maandagavond over hadden in het café, die wees al op een uitbraak. Als je afvraagt waar ik het over heb, luister dan even de aflevering van afgelopen maandag terug. Ik heb toen laten zien dat de highs steeds minder hoog worden sinds 1 december, sinds vorige week. En de lows ook steeds minder laag worden. Ze komen bij elkaar. Dus de prijs van Bitcoin wordt langzaam maar zeker steeds minder volatiel. Zit steeds minder beweging in. Dat betekent overigens, als zo'n prijs van Bitcoin versus de dollar niet meer veel beweegt, dat je er ook niet meer lekker in kunt traden. En dit is alvast even een inleiding op wat ik je zo meteen ga vertellen. Dus het traden in Bitcoin werd de laatste paar dagen eigenlijk van uur tot uur steeds lastiger. En meestal komt er dan een uitbraak. Als de prijs op een gegeven moment van Bitcoin niet of nauwelijks meer beweegt, dan knalt de prijs opeens snel naar boven of snel naar beneden. En ik heb aangegeven afgelopen maandag, omdat de trend op de urenchart bearish is, dat ik een uitbraak naar beneden verwacht. Ook het volume was verder wel in orde, maar de chart op zich is bearish. En meestal zie je dan, nogmaals, dit is geen voorspelling met een 100% zekerheid dat die ook uitkomt. De waarschijnlijkheid is groot, maar de zekerheid niet, is nooit 100%. Maar nogmaals, het was een voorspelling omdat de trend op die 1 uur chart bearish is. De prijzen komen steeds dichter bij elkaar. Volume nam nog niet echt spectaculair toe. Oftewel, ik verwachtte een dip. Nou, die dip is inderdaad gekomen. En als je nou afvraagt tot hoever die dip is en waarom die dip is gekomen tot het niveau waar die nu zit, dan zou je eens kunnen doen wat we volgens mij ook afgelopen maandag al gedaan hebben. Ik weet dat niet helemaal meer zeker of we dat gedaan hebben. Je zou er eens een tool bij kunnen pakken, namelijk de Fibonacci Retracement Tool. En via die tool kon je al zien dat er een paar belangrijke weerstandslijnen zaten. En de eerste weerstandslijn die ik heb aangegeven, daar zaten we al in de driehoek. Toen ik afgelopen maandag de podcast opnam, zaten we daar zelfs net. Nou, we slingerden echt om die prijs heen. Dat was de prijs van $19.056. Ik heb dan ook gezegd, de volgende lijn waar je op wilt letten, is de 38,2 lijn, 38,2% lijn, $18.500. Dat is een steunpunt. Die lijn was al een keer gehaald trouwens, namelijk op Sinterklaasnacht om 1 uur 's nachts. En toen heb ik ook gezegd, pas op de 50% lijn op $18.000 en vooral op de 61,8% lijn op $17.600. Dat is de sterkste supportlijn die er is. En die prijs is gehaald, die is getest. En op dit ogenblik, terwijl ik dit opneem, is het, zoals ik al zei, het is net 10:15 geweest. Op dit moment is de prijs daar even geweest. Er is een low op dit ogenblik op de vorige candle, niet op de huidige, maar de voorlaatste candle, dus de candle van 9 uur. En die low heeft de lijn net geraakt. Kortom, die support is op dit ogenblik even heel kort getest en zou nog een paar keer kunnen worden getest, dat zien we vanzelf. Je ziet wel een paar heel interessante bewegingen als ik naar die uurchart kijk. Om te beginnen, de chart is bearish. Dus een prijsdaling op dit ogenblik is logischer dan een prijsstijging, nu nog. Om de prijs, om de trend bullish te maken op die urenchart, moet de prijs eerst uitkomen. Hij moet gaan stijgen boven de $18.350, daar zit namelijk de vorige piek. En als hij daalt, als hij daarna daalt, moet hij niet verder dalen dan die Fibonacci-lijn, de $17.630. En op dit ogenblik zit daar dus een trading range. Je kunt dus nu traden tussen de $18.300 en de $17.600 met 4%, 3,8% winsten. Kun je daar mooie winsten pakken natuurlijk, mogelijke winsten, want die bandbreedte is bijna 4%. Kortom, mooie trades mogelijk, mooie short posities, mooie long posities, afijn, wat je maar wilt. En even terugkomen naar die daling van de prijs nu. We zitten dus nu in een bearish trend. En dat blijven we misschien nog wel even. Dat weet niemand. Op dit ogenblik is de trend absoluut bewezen bearish. Op de 1-uren-chart, niet op de dagchart, daar is hij bullish. Niet op de weekchart, daar is hij zelfs op dit ogenblik parabolisch bullish. Maar op de urenchart is hij bearish. En zolang die trend bearish is, kun je erop traden. Dat is ook een heel duidelijk gegeven. Maar waarom is het volume dan zo hoog? Op dit ogenblik, als je kijkt, de afgelopen tank, om het zo maar te zeggen, de snelle prijsdip, van 18.300 naar opeens dik onder de 18.000, 1700, wat was het? 17.600, ging vergezeld van heel veel volume. Oftewel, er werd heel veel gehandeld. Dat is niet altijd zo. Heel veel prijsdalingen die eigenlijk een gevolg zijn van, dit wordt niks meer. gaan vergezeld van heel weinig volume. Er is geen interesse om in die munt te handelen, dus verkopers maken hun prijzen steeds lager. Af en toe koopt er eens een keertje iemand wat, de prijs daalt wat verder op de charts, er komt een candle bij die er niet goed uitziet. Het volume blijft laag, dus de interesse is laag. En dat spelletje blijft maar doorgaan, totdat er een punt wordt bereikt waarop kopers zeggen van ja, nu wordt het wel heel interessant om in te stappen. Dat is nu dus niet het geval. Je ziet de prijs dalen en je ziet het volume stijgen. En een dalende prijs en een stijgend volume is een absoluut bullish signaal. Een sterk bullish signaal zelfs. Als je naar dat signaal kijkt en je vergelijkt het ook nog eens, of je zet het ook nog eens een keertje af tegen het feit dat de Fibonacci Retracement Tool lijn is geraakt. Die 61,8 lijn, de belangrijkste retracement lijn. 40% retracement, 40% terugval sinds 1 december. Die 12 uur, wat was het, 2 uur 's middags geloof ik. Als je ziet dat is gehaald, die is gehaald, die terugval. Die lijn is getest en heeft de test overleefd. En het volume neemt toe. Meer bullish dan dat kun je het eigenlijk niet hebben. Dus ik verwacht eigenlijk op dit ogenblik, nogmaals, dit is mijn voorspelling. Neem vooral geen beslissing op basis daarvan. Ga nu niet als een gek instappen omdat je denkt van, nou, het wordt door cryptocoin is gezegd, dan zal het wel zo zijn. Nee, nee. Maar mijn verwachting is op basis van die dingen, stijgend volume, dalende prijs en ook nog eens in een geraakte Fibonacci level, dat we gaan stijgen. Dus dat die dalende trend alweer voorbij is en je zometeen weer prijsstijgingen gaat zien. Verwacht ik. Dat denk ik dat er gebeurt. Kortom, er is eigenlijk helemaal niks aan de hand. Maar hoe komt dit dan? Hoe komt nou opeens zo'n prijs aan? Waar komt dit vandaan? Wat gebeurt hier? Naar mijn mening, er is namelijk niks aan de hand in de wereld of zo. Dat opeens aangeeft dat Bitcoin het minder goed zou moeten doen. Er is niet opeens een motie van wantrouwen ergens neergelegd door een of andere overheid. Ze proberen het, maar het lukt toch niet. Er zijn geen grote investeerders die uitstappen. Het enige wat is gebeurd is dat één bank heeft gezegd, wij waarderen de credit rating van een bedrijf af omdat ze heel veel Bitcoin hebben. Overigens, dat bedrijf was MicroStrategies, misschien wel eens van gehoord. Dat is die club die opeens voor honderden miljoenen dollars in Bitcoin is gaan inkopen. Omdat ze opeens in Bitcoin vertrouwen kregen, een paar maanden terug. Volgens mij in april zijn ze daar langzaam mee begonnen. En dat bedrijf is nu, omdat ze dat doen, afgewaardeerd door een grote bank. Die zeiden van ja, met alle respect, als je in Bitcoin gaat, dan ben je gewoon minder waard als bedrijf. Dus wij geven jou een lagere rating van AAA, zijn ze nu naar AA gegaan, geloof ik. Nou ja, dat is het enige. Er is een heel bullish signaal gekomen, een macro signaal. Dus niet op het charts, maar Ray Dalio, misschien heb je wel eens van hem gehoord, hij is de man van het boek Principles. En hij is ook de man die heel duidelijk heeft gemaakt, met name aan mensen die niet zoveel zin hebben om zich echt in economie te verdiepen, dat markten zich altijd in cycli bewegen en dat we nu eigenlijk in de volgende cyclus zitten, of een volgende laagtepunt zitten van een 90 jaar durende cyclus. In 1930 hadden we dit ook, in 1850 hadden we dit ook. Die cyclus komt steeds weer terug, waarbij er eigenlijk meer geld is, eigenlijk zoveel geld is, dat het niet meer zo nodig is om te produceren. Oftewel, je kunt zo makkelijk aan geld komen dat productie minder belangrijk wordt. En dat levert altijd op termijn een crisis op. Een creditcrisis is in ieder geval eigenlijk een debt crisis wordt het genoemd. Dat is nu ook in het geval. Er is veel te veel geld uitgeleend, er wordt veel te weinig geproduceerd. En dat levert altijd een economische crisis op. Dat is nu dus wat sneller gebeurd vanwege COVID, maar anders was het ook gebeurd, zegt Ray Dalio. En ik ben het absoluut met die man eens. Niet dat hij er wat aan heeft, want deze man is gewoon een absolute een icoon. Het gaat om het kijken naar de economie vanuit een niet-economisch gezichtspunt. Goed, moet je absoluut een keertje bekijken. Ray Dalio heet hij. Trouwens een multimiljardair, deze man. Hij heeft een investeringsfonds, daar heeft hij ongelooflijk goed mee geboerd. Maar, dus Ray Dalio heeft ook een bullish signaal afgegeven. Maar de markten zijn bullish, alleen de prijs van Bitcoin niet. Hoe zit dat dan? Hoe kan het dat je op de 1 uur chart zo'n bearish trend ziet, terwijl eigenlijk alles bullish is? De belangrijkste reden, en nu zijn we terug bij wat ik er straks zei, is die volatiliteit van de Bitcoin. En dat is reden 1. Er zijn twee belangrijke redenen. Dit is één van de twee belangrijke redenen. De volatiliteit van Bitcoin loopt terug. Mensen kunnen er niet meer mee traden. Dan zou je zeggen, nou, waarom blijf je niet gewoon zitten wachten dan, totdat de prijs van Bitcoin weer stijgt? Kijk eens eventjes naar wat er het afgelopen jaar gebeurd is. Het jaar is nu bijna voorbij. En kijk eens even naar de hoeveelheid geld die is bijgedrukt. Ik weet, het is een stokpaardje, ik heb het er vaker over. Ik beloof dat ik mijn best ga doen om hier geen rant van te maken. Maar kijk eens even wat er is gebeurd. De hoeveelheid dollars en euro's die zijn bijgedrukt is gigantisch. Als we even focussen op Amerika, waar toch wel heel veel van het handelsgeweld zit natuurlijk. Alle dollars die nu in Amerika in omloop zijn, een kwart daarvan is dit jaar geproduceerd, is dit jaar gedrukt. Dus dat betekent eigenlijk dat de totale waarde van alle dollars naar beneden is gegaan. De dollar is zwaar gedevalueerd. In waarde alleen maar afgenomen. En dat ga je terugzien in de komende jaren in de vorm van koopkrachtverlies. Hoe dan ook. Ook daar hebben we het al een paar keer over gehad. Niets nieuws onder de zon. Waar we het niet zozeer over hebben gehad, is over hoeveel dat nou eigenlijk is. En er is een berekening over gemaakt. Die is gedaan trouwens door de baas van MicroStrategies, die Michael Saylor, die man die zoveel bitcoin heeft gekocht. Die zegt heel simpel, ik verwacht dat in de komende paar jaar de dollar 50% waard is ten opzichte van wat hij nu waard is. Hij gaat dus de helft van zijn waarde verliezen. En dat betekent over jaren gezien ongeveer tussen de 10 en 20% waardeverlies per jaar. En dat hakt erin bij investeerders. Want je moet je het volgende voorstellen. Jij hebt een bankrekening met daar heel veel dollars op staan. Die dollars worden elk jaar 10 tot 15% minder waard. Daar gaat je koopkracht. Nou kun je natuurlijk je gaan investeren. Je kunt zeggen, weet je wat, ik koop er staatsleningen voor. Die geven je geen rendement van tussen de 10 en 20%, laten we zeggen 15% per jaar. Dus dat is ook wel niet slim om te doen. Dan ga ik in olie en goud. Ook die geven je geen rendement van 10 tot 20% per jaar. Dat is ook niet zo slim om te doen. De enige dingen die nog overblijven op dit ogenblik eigenlijk zijn aandelen en zijn crypto, met name bitcoin. Aandelen en crypto laten op dit ogenblik zien dat daar nog waardestijgingen te halen zijn of koersstijgingen van meer dan 20% per jaar. Bitcoin gemiddeld ongeveer 100% per jaar. Aandelenmarkten wat minder dan dat, maar ook niet zo heel weinig. Veel beleggers en traders zeggen, bitcoin is me allemaal veel te volatiel. Dat vergaat veel te snel heen en weer met die prijs. Daar heb ik geen vertrouwen in. Ze kopen overigens vervolgens wel aandelen Tesla. Wat al veel volatieler is dan bitcoin, maar dat is een heel ander verhaal. Dus ik ga vooral in aandelen. Alleen als de aandelenmarkten wat te weinig volatiliteit geven, de prijzen bewegen niet meer zoveel, dan vlucht ik, of als de prijzen van aandelen dalen, dan vlucht ik terug in veilige havens zoals goud en dus nu ook bitcoin. Wat is er nu gebeurd? Gisteren is er nieuws verspreid, een gerucht verspreid, dat er een enorme kapitaalinjectie komt. Lees, er wordt weer geld bijgedrukt in Amerika en dat geld wordt besteed om bedrijven te gaan redden en helpen. En dat, trouwens in Europa is er net voordat ik begon met het opnemen van deze podcast ook een nieuwsitem gekomen dat er ook weer voor miljarden aan euro's zullen worden gestopt in het helpen van noodlijdende bedrijven. Helaas komt in de praktijk veel van dat geld terecht bij bedrijven die daarmee hun eigen aandelen gaan opkopen. En dat blaast de prijs van aandelen natuurlijk op. Waarom? De aandelenmarkten worden alleen maar gevoed door angst en hebzucht. Die staan totaal niet meer in verhouding tot wat boerenverstand is. En ik sla dus noods de komende misschien 5 tot 10 minuten even over, want ik wil het even snel met je hebben over aandelenprijzen en aandelenwaarden. En ik wil even een paar begrippen bij je introduceren die je misschien nog niet kent. Laten we beginnen met het begrip marktkapitaal, market cap. Term kom je ook in crypto vaak tegen, coin market cap. Marktkapitaal of market cap is eigenlijk datgene wat je moet betalen om een bedrijf te kunnen kopen. Dus het marktkapitaal van een bedrijf is gewoon de koopprijs. En de market cap wordt vaak berekend, het is gewoon een getal dat je kunt uitrekenen. Het is een beetje subjectief, zeg ik erbij, op basis van één ding, namelijk de winst die een bedrijf maakt. En daar zit hem nu het probleem op dit ogenblik. Ik denk dat je het wel met me eens bent dat de huidige crisis, met name ook de pandemie die nu heerst, ervoor gezorgd heeft dat heel veel bedrijven opeens niet alleen geen winst meer maken, maar zelfs zware verliezen maken. Kijk met name eens naar de luchtvaartsector, ik noem maar één. Kijk naar de toeristensector. Maar alle transportsector, alle sectoren, heel veel sectoren worden geraakt. Zelfs de techsector wordt hierdoor geraakt. Maar hoe dan ook, de winstcijfers die bedrijven nu laten zien zijn een stuk minder goed dan ze vorig jaar waren, het jaar daarvoor waren. En het probleem is dat winstcijfers door bedrijven, als ze worden gebruikt om het marktkapitaal uit te rekenen, altijd worden gemiddeld. Oftewel, je kijkt een aantal jaar terug. Meestal, het hangt er een beetje vanaf, tussen de 10 en de 5 jaar terugkijken. Laten we zeggen 10 jaar. Dus, ja, meestal is het 10 jaar. Dus om nou uit te rekenen wat een bedrijf nou waard is, stel dat je het wil kopen, ga je als belegger bij zo'n bedrijf zitten en zeg je, nou, laat de boeken maar even zien. Ik wil graag de winst hebben van de afgelopen 10 jaar. Wat is er aan winst gehaald voordat de belasting is betaald? Dat wordt ook wel de EBIT genoemd. De Earnings Before Interest and Taxes. Dus de winst voordat de rente en belasting is betaald. De EBIT. Dus laten we de EBIT-cijfers van de afgelopen 10 jaar zien. En daar pakken we het gemiddelde van. En soms pakken ze een exponentieel gemiddelde. Dan zeggen ze het laatste jaar telt wat zwaarder mee dan het voorlaatste. Maar meestal niet. Wordt gewoon 10 jaar op een hoop gegooid. Want immers soms gaat het beter, soms gaat het slechter. Nou, daar komt een gemiddelde EBIT uit. Een gemiddelde winst over de afgelopen 10 jaar. Dan wordt de factor erbij gehaald. En dat is een subjectief iets. Dat hangt er helemaal vanaf wat voor een branche het is. Een beetje hoe de pet van de koper staat. Hoe de pet van de verkoper staat. Hoe arrogant ze zijn. Hoe overtuigd ze zijn van hun eigen kunnen en eigen winstgevendheid. Noem maar op. Die factor wordt vermenigvuldigd met de winst, gemiddelde winst. En laten we zeggen, een bedrijf heeft een gemiddelde winst van 100 miljoen gehaald over de afgelopen 10 jaren. De factor is 8, dat is de factor die meestal wel ongeveer wordt gebruikt, zeker op de aandelenmarkten. Dat betekent dus dat de market cap van zo'n bedrijf dan $800 miljoen is. Kortom, een bedrijf met een gemiddelde jaarwinst, voordat de rente is betaald en voordat de belastingen zijn betaald, van $100.000, zul je ongeveer terugzien met een market cap, normaal gesproken, van $800 miljoen, 8 keer zoveel. Maar als je nu kijkt naar de aandelenmarkten en je doet datzelfde rekensommetje, je kijkt dus even, oké, dit bedrijf, hoeveel aandelen zijn er, wat kost een aandeel, dat vermenigvuldig je met elkaar, dan heb je de huidige market cap. Wat was de gemiddelde winst over de afgelopen 10 jaar? Dan zie je dat dat totaal niet meer aansluit. Die 8 maal de gemiddelde jaarwinst, is soms wel 30 maal geworden. En dat betekent dus dat nu, en dan heb ik het niet eens over het feit dat er zoiets is als COVID, daar kom ik zo meteen op terug. Want de echte cijfers moeten nog komen. De meeste jaarwinsten zijn pas klaar in april volgend jaar. Want boekjaren lopen vaak van april tot april. Noem maar wat. Dus kortom, heel veel effecten van de COVID-pandemie zitten hier nog steeds niet in verwerkt. Veel bedrijven doen nog steeds alsof ze veel winst maken, terwijl ze dat al lang niet meer doen. In ieder geval niet in hun jaarcijfers. Vandaar dat ook veel beleggers wel naar kwartaalcijfers kijken, maar dat is een ander verhaal. Even terug naar de jaarwinsten. Op dit ogenblik is er zo'n hype op de aandelenmarkt, omdat er zoveel geld beschikbaar is gekomen om door bedrijven te worden gebruikt om aandelen te kopen en door investeerders te worden gebruikt om aandelen te kopen, dat die aandelenprijzen niet meer slaan op de werkelijkheid. Het verschil tussen de market cap die het zou moeten zijn en de market cap die het nu is veel te groot. Kortom, de aandelenprijzen zijn in heel veel gevallen, er zijn al wat uitzonderingen, maar in heel veel gevallen kunstmatig opgepompt. Dat is 1. Dat betekent dat het voor beleggers lastig wordt om hun doelstelling te halen van die 15% per jaar, want anders gaat mijn koopkracht eraan. Ze moeten als een gek handelen in die aandelen. Lukt dat even niet, omdat de aandelenprijzen even corrigeren of ze worden een tijdje minder volatiel, vluchten ze meteen weer terug in bitcoin en goud. En dan weer terug in aandelen, dan weer terug in commodities zoals bitcoin en goud en soms ook olie, noem maar op. Waar er maar te handelen valt op dit ogenblik, handelen ze, omdat ze moeten zorgen dat hun koopkracht op peil blijft. Dat is 1. Dat betekent op dit ogenblik dat aandelenmarkten, waar nu weer een hoop push in zit, Wall Street is gisteren sensationeel hoger gesloten, AEX sluit hoger, puur gemanipuleerd, puur op basis van geld, dat op basis van hebzucht erin wordt gestopt, die prijzen van die aandelen gaan maar omhoog. Iedereen stapt daar nu in. FOMO run na FOMO run. En dat doen mensen met geld dat ze nu uit hun veilige havens halen. Dus uit bitcoin. Dus uit goud. Vandaar dat de prijs van bitcoin op dit ogenblik op de urenchart al wat bearish is. De prijs van goud stijgt ook niet echt. Sterker nog, goud is gedaald op dit ogenblik. 4%, nog een 4% lager dan gisteren om deze tijd volgens mij. Kortom, geen wonder. Want iedereen gaat nu in die aandelen totdat dat weer stopt. Er hoeft maar een klein beetje slecht nieuws te komen. En tegenwoordig is een klein beetje slecht nieuws vaak al veel slecht nieuws, want het gaat vaak over COVID. En dan zul je zien dat de aandelenprijzen weer kelderen. Mensen verliezen al het vertrouwen. Vluchten eerst in cash, wat je altijd ziet. Eerst de oude vertrouwde dollar terug. Beseffen vervolgens heel snel dat hun koopkracht daarmee eraan gaat. En zullen weer in goud en in bitcoin stappen. Dus dit is naar mijn mening, en ik heb het niet eens over die urencrash. Die komt met name dus door die vlucht in aandelen, omdat er gehandeld moet worden. Maar dit is pas de voorbode wat we nu zien. De bullish trend die we nu zien met bitcoin. Als je naar de dagchart kijkt, of de weekchart, waarin we eigenlijk nu op $18.000 gemiddeld staan. Een ongelofelijke stijging als je dat vergelijkt met waar we bijvoorbeeld in maart van dit jaar stonden. Of in november, december of in januari van dit jaar. Is een enorme stijging. Is pas het begin, naar mijn mening. Er is zoveel positief sentiment nu. Er zijn zoveel grote partijen die nu in bitcoin instappen als koopkrachtreserve en om te zorgen dat ze hun beleggingen kunnen diversificeren. Niet alleen maar aandelen, maar die nog normaal nadenken, die zich nu niet laten leiden door de waan van alle dag. Dat het niet anders kan dan dat de prijs van bitcoin gigantisch gaat stijgen de komende tijd. Ik denk dat we zitten op dit moment op $18.000. Ik pak eens even de weekchart erbij. Ik heb nu de weekchart voor me van de bitcoin versus de dollar. En ik ga eens even terug naar januari van dit jaar. Op januari dit jaar, en ik weet die getallen niet eens in mijn hoofd, stonden we ongeveer op een prijs van, hou me een beetje te goede, $7.200. Als je in januari van dit jaar had gezegd dat de prijs van bitcoin over een jaar, eind van dit jaar, met 1,5 keer zo hoog zou zijn, op $18.000, $19.000, dan hadden de meeste mensen gezegd van, nou, dat zie ik niet gebeuren. Maar stel dat dat nou weer gebeurt, hè? Hoe groot acht jij zelf de kans, kijkend naar de prijsontwikkeling van Bitcoin door de afgelopen jaren heen, dat de prijs volgend jaar nog eens een keertje met 169% stijgt of 170% stijgt? Als het zou gebeuren, zitten we op een prijs van $50.000. Is dat voor één Bitcoin? Is dat nog steeds zo onrealistisch? Nee, want één ding wordt al voor je gedaan. De dollar wordt minder waard. Dat is heel duidelijk. Er worden er veel te veel van bijgedrukt. En het sentiment, als het gaat om Bitcoin en crypto, is enorm bullish geworden. Enorm positief geworden. Kortom, een koersstijging van nog een keer 170% is helemaal niet zo irrealistisch. Absoluut niet. We hebben wel gekkere dingen meegemaakt. In de hype van 2017, 3 jaar geleden, maar ik zeg erbij, dat was een hype, ging de prijs, niet schrikken, met 3500% omhoog. Dat was 3560%, 35 keer zoveel werd de Bitcoin waard. Nou, dat zie ik eerlijk gezegd niet gebeuren. Dat zou betekenen dat we naar een prijs gaan van $700.000 voor één Bitcoin eind volgend jaar. Maar is mijn verwachting dat we volgend jaar in de buurt van de $50.000 staan? Het antwoord is ja, dat zie ik absoluut gebeuren. Ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen gebeuren. Dus ik laat me totaal niet afleiden door al het sensatienieuws in de media over het volgende bloedbad en de volgende duikvlucht. Dat gaat allemaal 3 keer nergens over. Het enige wat moet gebeuren is dat de economie op dit ogenblik doordraait zoals hij nu doordraait. En dat is niet goed. Zodat de koopkracht steeds minder wordt. En dat is niet goed. En dan zullen mensen op zoek gaan naar manieren om hun koopkracht te bewaren. En het wordt ook steeds makkelijker om en je koopkracht te bewaren en toch gewoon te blijven leven. En het voorbeeld dat ik je kan geven zijn de Visa debitcards van bijvoorbeeld MCO en van Binance. De Binance debitcard komt er eerder aan. De MCO is er al. Moet je je voorstellen, je hebt gewoon je crypto ergens staan. En dat kan Bitcoin zijn, dat kan ook BNB zijn of een andere cryptomunt. En zo gauw je bij de winkel komt om af te rekenen, kun je dat gewoon doen met je debitcard. En op dat moment wordt je crypto omgerekend in fiat, omdat, zeg maar, gewoon euro's. Omdat dat is wat de winkel graag wil hebben, nu nog. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Jouw koopkracht blijft gelijk, of stijgt misschien zelfs, ten opzichte van de koopkracht van mensen die alleen maar euro's sparen. Jij handelt niet op aandelenmarkten waarschijnlijk, waarbij je dus continu met euro's aan het handelen bent, die minder waard worden. En vaak heel veel sneller minder waard worden ten opzichte van de Bitcoin. Maar je handelt op crypto-platformen, kortom, je handelt met een asset die al een koopkrachtreserve is. Wat wil je nog meer? Het wordt steeds makkelijker gemaakt voor ons om in Bitcoin te gaan, erin te blijven. En ik beloof je, ik maak heel binnenkort een video waarin ik je zal laten zien waarom ik vind dat Bitcoin misschien wel meer waard is dan goud. En toen ik dit 3-4 jaar geleden zei, toen we de eerste crypto-coins bijeenkomsten hadden, werd dat vaak nog wel heel sceptisch ontvangen. Zo van, dat is toch helemaal niet waar, goud is tastbaar, goud kun je vasthouden. Inmiddels, en je hebt dat misschien wel ervaren, als je zelf al een Visa debitcard hebt van bijvoorbeeld MCO of misschien al van Binance, merk je dat de weerstand bij mensen ook begint af te nemen. Want je zegt gewoon, kijk, dit is het. Hier is mijn Bitcoin. Je laat je kaart zien, je laat die MCO debitcard zien en zegt, kijk, hier staat mijn Bitcoin op, hier kan ik mee betalen. Opeens begint het dan te leven. Ik heb een jaar geleden een gesprek gehad met een onroerend goed investeerder. En ik vertelde hem over Bitcoin en hij was behoorlijk, laten we zo zeggen, sceptisch. Hij zei van ja, het is voor mij niet tastbaar, ik kan er niks mee. Stenen, daar kan ik wat mee. Dit was een vastgoed investeerder. Stenen, daar kan ik wat mee, maar Bitcoin zegt mij niet zoveel. Nu, ik had een paar maanden geleden weer een gesprek met hem, toen liet ik mijn kaart zien en mijn MCO Visa debitcard. Zei, kijk, dit is Bitcoin, hier zit Bitcoin achter. Toen werd hij opeens heel enthousiast. Toen zei hij, hey, kan je daar nu gewoon mee betalen? Zei, ja, ik zal zo meteen de drankjes hiermee afrekenen. Toen kon je nog gewoon met elkaar, kon je elkaar nog ontmoeten in een restaurant. We zaten in een restaurant. En ik zei, ik zal de drankjes zo meteen even betalen. Dus ik betaalde die drankjes waar hij bij zat met mijn MCO Visa debitcard. En toen was hij om. En we hebben meteen een nieuwe afspraak gemaakt voor volgens mij volgende maand. Om eens te kijken naar een manier waarop hij zelf zou kunnen gaan instappen in Bitcoin. En dit is dus een belegger die in stenen zit, in vastgoed, die tot voor kort behoorlijk sceptisch was, zeg maar rustig bearish was, over de ontwikkeling van Bitcoin en de ontwikkeling van crypto. Dus het wordt steeds tastbaarder voor mensen. Het sentiment, dat moet je merken in je omgeving, keert. En dat betekent als je dat ziet, dat je je niet wilt laten afleiden door de blabla-verhalen, de angstverhalen, de fut die wordt verspreid. Je zit hier immers in voor de lange termijn. En de prijsdip van nu heeft niets te betekenen. Wat je dus niet wilt doen, is nu Bitcoin gaan verkopen, omdat je vindt dat je te duur bent ingestapt. Kijk, als jij bent ingestapt op een moment waarop je het misschien beter niet had kunnen doen, namelijk op een moment dat de Bitcoin op de $19.000 stond, dan denk je nu, oh jee, daar gaat mijn geld. Als je bent ingestapt met geld dat je sowieso kon missen, een paar honderd euro, die je verder nergens voor nodig had, niks aan de hand, blijf gewoon zitten. Als je bent ingestapt met veel te veel geld, omdat je dacht dat je nu absoluut snel geld kon gaan verdienen, dan weet je nu voor eens en altijd dat je een fout hebt gemaakt en dat je dat soort dingen dus nooit meer moet doen. Nooit instappen met geld dat je niet kunt missen. Je zit nog steeds in een bullrun. Je zit nog steeds in een bullish trend op de dagchart, op de weekchart. De enige trend waar je niet meer bullish zit, sterker nog bearish zit, is op de 1-urenchart en een aantal charts daaronder. Dat is iets waar je helaas mee zult moeten leven als je te duur bent ingestapt en te veel hebt gekocht. Je zou ook altijd kunnen zeggen, weet je wat, ik verkoop nu de helft, dat ik een gedeelte van mijn liquiditeit weer terug heb en voor de rest zit ik gewoon deze rit uit, want het ziet er helemaal niet zo beroerd uit. Maar een wijze les die je waarschijnlijk nu dus hebt geleerd, nooit instappen in iets met geld dat je eigenlijk niet kunt missen. Ga ervan uit dat je alles kwijt bent, ook al is dat zeker in crypto natuurlijk absoluut niet het geval. Maar laat je niet gek maken door die kleine bewegingen. Weet je, een urenchart ziet er enorm dramatisch uit. Als je nu kijkt naar de Bitcoin 5 minuten chart, daar word je ook, daar zie je mooie SPH trouwens ontstaan. Verder word je er ook niet altijd blij van, want als je een tijd terugspoelt, je ziet alleen maar een neerwaartse trend. De MA200 staat ruim boven de prijs. De MA50 staat ruim boven de prijs. Kortom, bearish, bearish, bearish. Op dit ogenblik short gaan of uitstappen, want het gaat de verkeerde kant op. Maar je weet het volgende. Als je iets hebt gekocht, wil je het altijd verkopen voor een prijs die hoger is dan de huidige. Nooit voor een prijs die lager is. Buy low, sell high. En niet buy high, sell low. Datgene wat er nu op de markt aan de hand is, op de cryptomarkten, waarin angst en hebzucht ook overheersen, dat zijn de drijfveren, betekent eigenlijk alleen maar dat de mensen met de zwakke handjes gaan uitstappen. En daar zitten de mensen met de sterke handjes, die vertrouwen hebben in datgene wat ze hebben gekocht en wat ze kunnen kopen, juist blijven zitten en die profiteren ervan. Die genieten daarvan. Kijk even nog tot slot, als je terugkijkt naar de urenchart op Bitcoin, naar het volume. Het volume is enorm toegenomen de afgelopen dagen. De prijs is enorm gedaald de afgelopen dagen. Dat is zo'n ontzettend bullish signaal. Nogmaals, als de prijs daalt, neemt normaal gesproken het handelsvolume ook af. Niemand wil erin handelen. Dat betekent dat verkopers goedkoper willen verkopen, dus de prijs daalt. Op dit ogenblik, de prijs daalt, maar het volume neemt toe. Er zijn dus mensen die kopen wat er te koop wordt aangeboden voor deze prijs. Die zien dat dit misschien wel eens de aanbieding van de dag kan zijn. Een gebraden kippetje dat voorbij vliegt. Voor deze prijs Bitcoin kopen, dat is mooi meegenomen, geef maar hier. Maar voor elke koper is er ook een verkoper. En er zijn dus nu mensen die op dit ogenblik hun Bitcoin verkopen en die dat niet doen vanuit een short positiestrategie. Even snel wat verkopen om mee te liften op de trend. Straks koop ik het weer terug. Ze verkopen uit angst. Zorg alsjeblieft dat jij daar niet bij hoort. Oké, genoeg gerant. Onthoud heel goed. Markten worden gedreven door psychologie, door angst en hebzucht. Als je daaraan twijfelt, kijk eens even naar de Fear and Greed Index op Wall Street. De link heb ik afgelopen maandag al in de show notes gezet. Dan zie je dat er op dit moment extreme hebzucht aan de gang is. En het wordt wat minder extreem dan het gisteren om deze tijd was. Toen was het zelfs 88% op een schaal van 0 tot 100, van 0 tot 1. Een week geleden was het 85%. Het is nu iets minder extreem, maar het is nog steeds extreem. Aangewakkerd door al het nieuws uit Amerika dat er extra geld vrijkomt. Lees, extra geld wordt gedrukt. Hup, daar gaat die printer weer. In Europa zie je precies hetzelfde. De markten worden gedreven door hebzucht op dit ogenblik. En die hebzucht staat in geen verhouding meer tot de feitelijke waarde van de bedrijven waar mensen op dit ogenblik aandelen van willen hebben. Als je dat goed onthoudt en als je vervolgens kijkt naar Bitcoin, waarvan je weet dat de waarde misschien veel te hoog is ten opzichte van de prijs die ervoor betaalt. De waarde is te hoog, de prijs is dus te laag. Dan denk je waarschijnlijk bij jezelf van, misschien moet ik toch eens een keer gaan instappen, want stel dat Bitcoin nou inderdaad dezelfde waarde heeft als goud, dan is het ondergewaardeerd op dit ogenblik. Misschien toch maar eens instappen. Nog los van het feit dat je het gewoon kunt zien aan de rendementen die je zou hebben gepakt als je hier al een aantal jaar in zit, natuurlijk. Nu echt, tot zover, dat was hem. Ik ben er morgen weer met de donderdag aflevering van de CryptoCoiners podcast. Ik ben overigens wel heel nieuwsgierig naar wat je hiervan vond, hoe je hierin zit. Bedankt voor alle reacties die binnenkomen. Super dat je reageert, blijf dat vooral doen. Dat geeft mij ook altijd weer een hoop munitie en materiaal om aanstaande vrijdag bij de weekafsluiter de leukste dingen te kunnen bespreken. Dus reageer, hoe ga jij om met dergelijke prijsdalingen? Laat je er wel of niet door uit het veld brengen? En wat is jouw strategie in een dergelijke situatie? Ben je wel aan het traden op dit ogenblik? Zo ja, met welke munten trade je? Hoe trade je op dit ogenblik? Welke strategie gebruik je? Enfin, alles wat je wilt delen met de rest van de Crypto Corners community, doe dat. Je kunt dat doen door te reageren op deze podcast. Bijvoorbeeld als je hem op YouTube hoort, kun je het gewoon onder de YouTube-video zetten. Video tussen aanhalingstekens. Als je dit hoort, kun je ook naar de podcastpagina gaan, www.cryptocoins.nl/podcast. Daar je reactie achterlaten. En je kunt dat ook per voicemail doen, door even op die oranje knop te klikken die je op de website ziet staan. En laat gewoon een voicemail achter. En je weet, aan het eind van elke maand verloten wij 3 scannerlidmaatschappen onder de mensen die een voicemail hebben achtergelaten. 2 van de mensen die hebben gewonnen, hebben al gereageerd. Die hebben inmiddels hun gratis scannermaand al ontvangen. Dat waren uit mijn hoofd Jade en Kim. De 3e heeft dat nog niet gedaan. Die heeft nog geen reactie achtergelaten. Ik zal even kijken of ik kan zien hier in mijn lijstje wie dat was. Ik scroll even snel naar beneden, want ik heb dat ergens zien staan. Waar was dat? Dat zou hieronder moeten staan. Ja, hier is hij. Dat is Paul. Paul, en jouw achternaam begint met een B en je hebt een Hotmail-adres. Stuur mij even een mailtje, want je hebt een maand lang gratis CryptoCoin Scanner gewonnen. Het is toch zonde als je daar niet van zou profiteren. Tot zover, mensen. Happy trading. Kijk goed uit natuurlijk. Blijf gezond en ik spreek je morgen weer. Tot dan. Dag.